Radio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de maffia. De politie richt een speciaalteam op dat zich volledig gaat richten op de bestrijding van de Italiaanse maffia in Nederland. Dat meldt het Algemeen Dagblad tenminste. Maar wat doet die maffia precies in Nederland en hoe gaan ze te werk? Hoe actief zijn ze precies? Nou, al jouw vragen over de maffia kan je vandaag stellen. Via Twitter, @BNR, via Facebook, je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. 020-468-0000. Mijn gasten zijn Cecile Landman, journaliste, en zij doet ook onderzoek naar de maffia, voormalig Italië-correspondent, en Stan de Jong, hij schreef met Koen Voskuil het boek Mafia Paradijs. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn.
Hallo.
Misschien kan ik met jou beginnen, Cecile. Waarom wordt dit team juist nu opgericht?
Haha. Ja, dat is een goede vraag. Waarom pas nu, kun je vragen. Of je kunt er ook je afvragen waarom op een gegeven moment, zeg maar in de nasleep van de IRT-affaire, allerlei structuren zijn ontbonden bij de politie. Die nu nationale politie is, dan hebben we weer gelijk een hele nieuwe slee aan problemen die zich voordoen.
Je hebt ook eigen maffiapraktijk werkbaar. Ja.
Tja, nou ja, het was ook iets met Antille.
Ja, met Antille, ja, precies. Ja, met een andere route. Ja.
Maar na de IRT-affaire zijn er allemaal structuren ontbonden. En ik weet zelf van mensen die toen een hele grote expertise hadden op het gebied van Italiaanse criminaliteit en georganiseerde criminaliteit in Nederland, dat die ook op andere posities werden gezet, waardoor een enorme boel expertise verloren ging en daar dus ook een heleboel chagrijn ontstond en mensen ontslag hebben genomen. Ja. Sinds die tijd is er een soort leemte aan specifieke onderzoeken naar deze specifieke misdaadstructuren. Mm. Die naar het zich doet. Het lijkt erop dat ze steeds stevigere voet in Nederland hebben gekregen. En er zijn allerlei aanwijzingen voor. En wat ik me afvraag is dat het. We hebben er in meerdere programma's, zoals Argos, maar ook in allerlei artikelen, et cetera, meerdere journalisten hebben zich aldoor afgevraagd: waarom zijn er geen specifieke structuren die dit. Hierop zich specialiseren. Ja. En dat heeft dus gewoon alleen maar ongelooflijk lang geduurd voordat dat weer wordt opgepikt.
Ze hebben 11 uur opgepikt. Stan, hoe actief is de Italiaanse maffia in Nederland? Wat doen ze? Zitten ze in de drugs, prostitutie?
Prostitutie, daar hebben we geen enkele aanleiding voor dat het geval is. Drugshandel, zeer zeker. Met name de belangrijke maffiatakken en drankzetten. In de rol van de laars van Italië gelegen, is zeer actief in de cocaïnehandel. Dus die hebben ook zeer goede contacten met Zuid-Amerikaanse drugskartels. En Nederland is gewoon een uitstekend land om drugs in te voeren en om die ook verder te exporteren naar de rest van Europa. Denk aan onze enorme grote haven in Rotterdam. Nee. Ook via Schiphol komen er drugs binnen. Daarnaast is het zo dat Nederland heeft gewoon een hele goede infrastructuur. Er zijn heel veel vervoersbewegingen, dus er is heel veel legaal verkeer. Hè? En in dat legale verkeer kunnen natuurlijk ook illegale dingen mee worden vervoerd.
Stan, ik ga je even onderbreken.
En dat kan gaan om goederen.
Ik ga je even onderbreken, want je verbinding is niet zo best. Mijn regisseur gaat je terugbellen. Ik ga even door met Cecile en dan komen we zo bij je terug, alsjeblieft. Even een betere lijn voor jou zoeken. Ik krijg niet het idee dat er veel afrekeningen zijn hier in Nederland. Ik bedoel, van de Italiaanse maffia. Hoe actief zijn ze dan?
De maffia heeft helemaal geen belang bij het creëren van paniek of van rumoer. Het is juist onhandig op het moment dat ze ruzie krijgen en dat ze misschien wel iemand uit de weg moeten ruimen omdat hij te lastig wordt. Dat betekent alleen maar, je weet het, elk politieonderzoek waarin dat begint met omdat er ergens een moord is gepleegd, dat is eigenlijk alleen maar prettig voor de politie of voor justitie, om de doodvoudige reden dat er dan werkelijk een lijk is en je kunt dus verbindingen vinden, al dan niet. Als dat lijken niet is, als er niet duidelijke tekenen zijn van ongemak binnen die misdaad, waardoor ze dus allerlei, nou ja, elkaar dwars gaan zitten, waar de politie dan weer van kan genieten, zo van, ha, die vindt dan weer allerlei aanknopingspunten. Ja, dan is het gewoon veel moeilijker om dat soort dingen uit te zoeken.
Dus de maffia laat je gewoon verdwijnen?
De maffia laat je gewoon verdwijnen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken, we hebben het nu net veel over Sint Maarten gehad, hè? Ja. In verband met de orkaan. Maar andere berichten over Sint Maarten zijn dat daar een Siciliaan, namelijk meneer Corallo, met meneer Schotten,
daar heel veel dingen.
En Corallo is gewoon iemand, een exponent van de Italiaanse maffia. Die komt uit Catania, een Siciliaan. En dat heeft ook jarenlang voort kunnen friemelen.
Hij is zelfs nog bijna directeur van de Centrale Bank geworden op Curaçao. Nee, serieus. Hij was al voorgedragen door Schotten om directeur van de Centrale Bank te worden.
En dan vraag je je af hoe het kan dat ze op de een of andere manier voet aan wal krijgen in de zogenaamde financiële bovenwereld. Hè, waarin de legaliteit het troef zou moeten zijn.
Oké. Even terug naar Stan. Je bent terug.
Ik hoop dat ik nu beter verstaan
ben. Je bent een stuk beter. Hi. De politie heeft afspraken gemaakt met de Italiaanse politie. Wat weet je daarover?
Er werd natuurlijk al wel informatie uitgewisseld. Mm-hmm. Maar dat was bijna altijd op initiatief van de Italianen. Dus zij vonden eigenlijk de Nederlandse politie toch altijd wat laks achter de feiten aanlopend. En wat er in ieder geval gaat gebeuren, is dat de Nederlandse politie kroongetuigen, dus laten we zeggen mafiosi die inmiddels voor de politie en justitie zijn gaan werken. Hè. Dat noemen ze ook wel pentiti, ofwel spijtoptanten. Dat is een heel belangrijk instrument in de bestrijding van de maffia geworden. En wat er nu gaat gebeuren, en dat zijn zelfs al een keer gebeurd te zijn, is dat als in Italië zeg maar nieuwe kroongetuigen opdoemen, dus dat zijn verdachten, dat zijn mafiosi die samenwerken met justitie, dat dan vanuit Nederland ook meteen zeg maar iemand wordt overgevlogen om die mensen uit te horen en om te vragen van, god, wat weet je eigenlijk van wat er in Nederland gebeurt? Of heb je daar kennis van? En zij moeten, dat is het mooie van die kroongetuigen, ze zijn eigenlijk verplicht om alles op te biechten wat ze weten.
Ja. In de zes maanden.
Ja. Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen, we gaan er later over discussiëren. De eerste is, we beginnen bij Cecile. Nederland is een maffiaparadijs. Feit of fabel?
Half feit.
Ja, feit of fabel?
Nou, dan is het een feit.
Een feit? Stan?
Feit.
Goed zo. De tweede, de hoogtijdagen van de Italiaanse maffia liggen eigenlijk achter ons. Feit of fabel, Stan?
Fabel.
Fabel. Mooi. En de laatste, de Marokkaanse en Oost-Europese maffia zijn veel actiever in Nederland dan de Italiaanse maffia. Feit of fabel, Stan?
Dat zou ik niet weten. Ik moet een keuze maken.
Ja, je moet een keuze maken.
Nou, dan zeg ik nu gewoon feit.
Dan zeg ik gewoon fabel. Want we kunnen niet de hele tijd op elkaar zo gesynchroniseerd zijn.
We hebben iets om over te praten. Toch. Nee, ja, ik kreeg namelijk ook een WhatsApp binnen hier. En die komt van Richard. En Richard vraagt zich af, van oudsher is de maffia altijd tussen aanhalingstekens ondernemend geweest in de horeca. Vroeger de Joegoslaviërs. En nu merk ik naar eigen ervaring dat er een soort verdeling van de taart plaatsvindt tussen de Chinese, Russische en Marokkaanse maffia. In hoeverre maken deze organisaties het ondernemen onmogelijk door, tussen haakjes, offers you can't refuse. Heb jij daar zicht op? Ik kijk even naar Cecile.
Ik ben wel benieuwd wat de precieze eigen ervaringen zijn van deze man. Ik denk dat ik begrijp dat hij dus een soort pizza of dus afpersingsgeld moet betalen. Mm-hmm. Dus dat zou ik eerder. Ik zou preciezer willen weten wat er aan de hand is. En dat hoe dan ook in de horeca iets aan de hand is. Dat lijkt me nu ook weer steeds duidelijker worden. Ik denk dat er gigantische witwasdingetjes zijn door een heleboel kleine winkeltjes die met een Italiaans vlaggetje en Nutella dingen opengaan en sluiten en opengaan en sluiten.
Met Nutella?
Nou ja, er zijn er ineens heel veel van. Dat vind ik dan gelijk verdacht.
Okay. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan er zo meteen over de vraag. Want ja, hoe ver zijn ze geïntegreerd? Welke steden zijn ze actief? En wanneer praat je nou over maffia? En wanneer praat je over gewoon georganiseerde misdaad? Allemaal vragen die we willen weten. En ja, is maffia ook georganiseerde misdaad? Het is een vorm van, volgens mij. Nou, ik heb wel veel mensen die er alles van weten. Ik weet er niet veel van. Ja, in mijn vorige leven ben ik waarschijnlijk een boef geweest. Maar nu ben ik zo eerlijk als goud. Tenminste, dat gelooft mijn moeder. En we gaan het zo zometeen allemaal beantwoorden, al die vragen. Kom maar op ermee via Twitter, @BNR of bel 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, vandaag over de maffia. Ik praat erover met journalisten Cecile Landman en Stan de Jong. Jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Je mag het via Facebook doen, je kan me ook mailen. askme@bnr.nl of whatsappen. Dat nummer staat op onze website, bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. En dan kan je vraag gewoon live in de uitzending stellen. Voordat we naar de break gingen, toen stelde ik die vraag al. En ik kreeg in de break ook van Charlie die WhatsApp binnen. En dan ga ik even jou voorleggen, Cecile. Wat is nou het verschil tussen een criminele organisatie, of wanneer is een criminele organisatie maffia?
Maffia is als er ook sprake is van politieke invloed. Daarom is er altijd in den beginnen, zeg maar, of in ieder geval een tijd geleden, was er vooral met Cosa Nostra sprake van maffia. Mm-hmm. Omdat heel erg duidelijk was dat, nou ja, kijk, een oud premier, meerdere malen premier, et cetera, van Italië geweest, Andreotti, mm-hmm. die is uiteindelijk veroordeeld voor contacten met de maffia. De man is nou dood.
En
alles was al, zeg maar. Hij is er niet voor veroordeeld, omdat de procestermijn al verstreken was. Dus hij hoefde niet meer de gevangenis in of wat dan ook. Eigenlijk hetzelfde van wat er uiteindelijk is gebeurd met Berlusconi. Want die heren zijn allemaal erg bedreven in het oprekken van procestermijnen. En het die laten verstreken, dat is de beste garantie om niet de bak in te gaan voor hooggeplaatste Italiaanse politici die dus aan die macht komen door de steun van de maffia. Nou, dat is dus altijd zo.
Maar je hebt bijvoorbeeld, we praten in Nederland ook van de Marokkaanse maffia, de Joegoslavische, de Joegoslavische, de Oost-Europese maffia.
Maar dat
zijn gewoon criminele organisaties.
Precies. Ik vind dat echt totale onzin. En ik vind ook dat die verwarring ik vind dat niet goed. Hè, wat er nou gebeurt in Midden-Nederland. Daar kun je wel zien dat daar iets aan het verschuiven is. Doordat er nu iets aan de hand is met burgemeesters die bedreigd worden. Dat er dus op de een of andere politieke invloed wordt gekocht, of op een andere manier bij elkaar gehosseld of wat dan ook. Ja. Dus daar zie je dat er dingen aan het verschuiven zijn.
Stan, hebben we ook een Nederlandse maffia?
In achtneming genomen met wat er net is gezegd. Ja. Dus dat betekent dus die beïnvloeding van politiek enzovoort. Ik zelf had die definitie niet zo op mijn netvlies, hoor. Maar ik vind het wel heel intelligente observatie. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat er nu wel wat dreiging toe is. Gezien waar Cecile ook al aan refereerde. Wat er allemaal bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland plaatsvindt. Bedreigen van politici, wethouders, burgemeesters. Ja, dan wordt het wel heel erg richting de bovenlaag. En dat is natuurlijk het meest gevaarlijke. Kijk, die drugshandel kan je nog van zeggen. Nou goed, daar hebben we misschien niet zoveel last van. En sommige mensen hebben er baat bij. Maar als die onderwereld in die bovenwereld gaat peuren en gaat beïnvloeden, ja, dan tast dat eigenlijk de hele samenleving aan.
Ja, ik ga even naar een beller, want ik heb een aantal bellers wel hangen. Die moet ik ook even aan het woord laten. Jan, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen.
Hi.
Hallo jongen, ik heb een hele harde vraag, maar goed, het onderwerp is ook ernstig. Wordt het niet tijd dat de doodstraf wordt ingevoerd? Zeer zware kwaliteit met wortel en tak uit te roeien. Want jongens hebben echt geen respect over die Centerparksgevangenissen van ons. We gaan ze gewoon door. Dit wordt het einde van de democratie en leidt tot een rechtse staatsgreep. Als dit verrottingsproces in Italië, in Nederland, zo doorgaat.
Ja, het probleem is alleen, ik begrijp je helemaal die emotie, hoor. Maar het probleem is, kijk, in Amerika zien we ook dat de doodstraf eigenlijk de criminaliteit helemaal niet helpt. En ik weet niet, zijn deze jongens gevoelig daarvoor, denk je?
Nou, ze zijn niet gevoelig voor gevangenisstraf. Tenzij dat het in Italië. Kijk, in Italië hebben ze natuurlijk veel ervaring hier al mee. Hè, want ze hebben een iets langere weg afgelegd dan de justitie in Nederland wat dit aangaat. Mm-hmm. Wat daar duidelijk is geworden is dat de maffia wel degelijk erg gevoelig is voor gevangenisstraf. Namelijk, je hebt daar het artikel 41 bis. Dat staat voor enorm heftige, eenzame opsluiting. Dat betekent dus dat die mensen levend worden begraven in feite. Dat ze daar gevoelig voor zijn, dat bewijst zich in een zich nog steeds voortslepend proces. Dat gaat over onderhandelingen met de maffia, Wat dus in de tijd is geweest van Berlusconi. Het begin van Berlusconi, toen zijn er allemaal bomaanslagen geweest. Er zijn rechters bij opgeblazen in Sicilië, maar er hebben ook bomaanslagen plaatsgevonden in Florence, in Rome, et cetera. En dat was omdat de maffia van dat artikel 41 bis af wilde. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar er is wel sprake geweest van onderhandelingen tussen regering en maffia, want de maffia heeft op een gegeven moment zijn bommenstrategie laten varen. De doodstraf invoeren, dat lijkt me dus echt een heel slecht plan. Hoe dan ook, voor wie dan ook.
Ja, want je krijgt ook vaak wat in Amerika gebeurt, dat mensen onterecht ter dood veroordeeld worden. Het heeft niet echt bewezen dat het helpt. Meneer Akkers, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, jullie, alles goed?
Ja, prima.
Ik heb alleen één vraag voor die dame.
Ja.
Kijk, in Nederland is het soepel. Beetje rot gezegd, als je hier een hond doodrijdt, krijg je 10 jaar straf. Als je hier een mens doodmaakt, krijg je 1 jaar straf. En de gevangenis kip gratis.
Ik weet je bedoelt. Ik denk dat ik die vraag toch ook aan Stan wil richten even. Stan, is het ook dat de maffia kiest voor Nederland omdat onze strafmaat zo laag ligt?
Dat is niet in eerste instantie de reden. Ze komen hier zeg maar omdat het redelijk makkelijk is om onder te duiken. Hè. Dat gebeurt veel. Het heet de latitanti, mafiosi die onderduiken.
Voortvluchtigen.
Dat is een reden. De drugshandel, dat is ook een voorname reden. Het is wel zo dat men op zich wel natuurlijk kan profiteren van onze rechtsstaat. Hè? Sommige schrijvers hebben dat ook wel genoemd van onze rechtsstaat is eigenlijk de humus waar de maffia goed op gedijt. Ik heb daar wel bijvoorbeeld één voorbeeld van. Er zijn op een gegeven moment een voortvluchtige mafioze op het spoor gekomen in Nederland. Die man die plaatste notabene zijn eigen foto's op Facebook. En dat heeft heel erg lang geduurd. Die man, dat was echt een killer van de maffia, wordt ook in ons boek Mafia Paradijs beschreven. Die was tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld in Italië. Die werd op een gegeven moment is opgepakt in Nederland, maar kregen ze hem toch niet uitgezet. Dat is natuurlijk heel bizar, hè? Dus dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft geloof ik wel 3-4 rechtszaken geduurd.
Of wie heet
uiteindelijk Franco Santoya.
Santola, ja, natuurlijk.
Dus dat heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat ze die persoon uitgezet kunnen krijgen. Dus dat is wel een voorbeeld zeg maar van onze beschermende maatregelen, die ook heel erg goed zijn. Hè. Het is goed dat we een rechtsstaat hebben. Maar ja, daarvan profiteren natuurlijk ook criminelen. En dus profiteren daarvan ook mafiosi.
Ja, nou, even, ja, want je zei ze net zo. Oh, Santola, kennen jullie die gasten allemaal persoonlijk?
Nee, de naam Santola die werd mij gezegd op een gegeven moment door een antimafia magistraat in het zuiden van Italië, in Lecce, hè, in Puglia. Die ben ik toen inderdaad gaan opzoeken met Koen.
Dat was op zich
natuurlijk wel weer erg grappig.
Ja, collega, met wie je samen het boek hebt geschreven dus. Ja, Koen Voskuil, ja.
En het gekke was dat net een paar dagen voordat wij over wilden gaan tot plaatsing van het artikel, plotsklaps meneer Santola werd opgepakt. Dus dat is eigenlijk een heel vreemd verhaal. Omdat Santola blijkbaar daarvoor niet op het netvlies van justitie stond. En toen ineens wel, terwijl Koen en ik met het onderzoek bezig waren.
Ja, maar het bleek toen wij samen want wij zaten samen in die rechtszaak. Weet je dat nog, Cecile?
Ja.
Ja, en toen bleek in die rechtszaak dat hij wel al meerdere keren zeg maar was aangehouden en hij vaker was geprobeerd om hem uit te zetten.
Ja.
Dus, en dat lukte niet, omdat die regelgeving er nog niet was. Dat was wel heel bijzonder. En dit was eigenlijk de keer dat het eindelijk wel lukte om hem uit te leveren aan Italië. Dus,
ja, hij woonde ook helemaal legaal in Nederland, toch? Hij had toch een uitkering of zoiets? Was iets waardoor het helemaal legaal was.
Zo'n mafia-paradijs, serieus? Die man woonde hier met de uitkering?
Nou ja, het was ook bekend dat hij in een gezellige pizzeria ergens, ik meen in Urk, kwam hij regelmatig.
Op Urk, ja.
Bij Italiaanse vrienden.
Bij zijn Italiaanse vrienden op Urk, ja. Gewoon een echte scampi eten. Ik zie het al helemaal voor me. Ik heb een vraag hier. In hoeverre is de maffia, welke dan ook, verworven met onze financiële wereld? Want geld is pas echt van waarde als het gebit is. Hebben jullie daar zicht op, Stan?
We hebben natuurlijk niet zicht op alles wat er gebeurt. Uh-huh. Het is wel zo dat vrij recent dit jaar nog is er een onderzoek geweest. Dat heet de Sertica Trova. dat is vrij vertaald, betekent dat zoekt en reizen zult vinden. Uh-huh. Dat ging over de invloed van de Italiaanse maffia in Nederland. En daar staan ook wat data in. Er staat bijvoorbeeld in dat er 22 Italiaanse restaurants in Nederland maffia gerelateerd zijn. Nou ja, dat lijkt misschien in absolute zin niet zo heel veel, maar toch. Daarin staat ook dat die Italiaanse restaurants, waar het dan, die het dan betreft, en nogmaals, de meeste Italianen en restaurateurs in Nederland zijn natuurlijk, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee.
Nee, ja,
maar goed, dit, afzien van deze disclaimer. En er waren dus zeker wel gevallen waar dat wel mis was. En dan kon men ook zien dat er bijvoorbeeld hele hoge omzetten waren, weet je wel, die eigenlijk die krankzinnig waren.
Zo, een salon die 10 miljoen per jaar omzet ongeveer.
Nou, bij wijze van spreken.
Ja, oké, we gaan er zo meteen verder over hebben. Ik heb ook Hugo hangen, die gaat zo zijn vraag stellen. Hugo, ik hoop dat je nog even wil wachten. Want we moeten even naar de break. En hoe ver lijkt de maffia op het beeld dat we kennen? Nou, kom maar op met je vragen. Via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me WhatsAppen, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel even, dan kom je live bij mij in de uitzending. 020-468-4x0. 020-468-0000. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, voordat we verder gaan wil ik even aan alle bergbeklimmers vragen. Als je de top hebt bereikt, niet zo stampen meer. Want ja, je ziet wat er gebeurt. Onze bergen worden korter en dadelijk hebben we geen bergen meer. We gaan vandaag in Ask me anything het weer hebben over de maffia. Want dat doen we al vanaf 3 uur. En dat gaan we nog even doordoen. Of vanaf 2 uur, dat gaan we even doordoen tot 3 uur. Ik praat met journalisten Cecile Landman en Stan de Jong. En jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Je mag me Facebooken, je kan ook mailen, askme@bnr.nl. Of WhatsAppen, dat nummer vind je op bnr.nl. Het leukste is om even te bellen naar de studio. 020-468-4x0 en je vragen live in de uitzending te stellen. Zoals Hugo, die al een tijdje hangt. Goedemiddag, Hugo. Hallo, Hugo? Oh, ik heb verkeerd gedrukt. Hugo, goedemiddag. Hugo? Hugo is weg. Dan gaan we naar Timo.
Nee.
Oh, hij was er net weer. Hugo, bel even terug. Je was net te laat, sorry. Timo, goedemiddag.
Jurgen, Timo.
Hey man.
Hey, ik vroeg me af, als mafiosi last krijgen van hun geweten, maken ze dan ook gebruik van de biecht bij de katholieke kerk, of lossen ze dat anders op?
Ik vind dat een hele goeie, ja. Jij kent de maffia binnenste buiten. Ik bedoel, je loopt daar rond in Italië tussen die gasten. Je kent alle anti-maffia topstukken, ken je?
Ja, maar de biecht, ik weet het niet. Maar volgens mij ligt daar net zo'n soort beroepsgeheim op als bij artsen. Priesters mogen niet uit de school klappen en zo. En ik heb er ook nog nooit zelf iemand over gehoord dat die... weet wel van bijvoorbeeld een ex-maffia-bos, van de 'Ndrangheta... Emilio Di Giovine, die kreeg op een gegeven moment wel degelijk gewetensnood. Maar dat was omdat hij zag hoe de levens van zijn kinderen zich aan het ontwikkelen waren.
Ja, dus maar ik denk
en hij zat ook al in de bak, dat maakt ook
dat maakt
uit.
Ook wat uit, ja. Je zei net de 'Ndrangheta. Cosa Nostra, Camorra, wat is het verschil?
Kijk, Camorra is Napolitaans en dat is altijd wat ruiger en levendiger, theatraler. Waar Cosa Nostra, dat is altijd, dat gaat heel erg ondergronds op de een of andere manier. En de 'Ndrangheta, dat is een hele erge geheime organisatie die in de laatste decennia enorm aan macht en belangrijkheid heeft gewonnen. En aan kanalen, geld, et cetera, et cetera. Ze zitten dus nog wel in bijvoorbeeld Calabria, maar ze zitten nu echt op allerlei plekken in de wereld. En hebben gewoon, ze hebben gewoon een enorm netwerk op dit moment. Cosa Nostra is heel veel slagen toegebracht. Dus die zijn op de een of andere manier minder belangrijk geworden. Dan heb je de Sacra Corona Unita. Dat is uit de hak van Italië. Hè, waar dus ook Santolla, waar we het eerder over hadden, een exponent van was. Daar is van alles gebeurd. Omdat blijkbaar de concentratie van de Italiaanse justitie zich heel erg heeft gelegd op de 'Ndrangheta. Dus de Calabrese maffia. En Cosa Nostra. Zie je dat de Sacra Corona Unita, dus uit de hak van Italië, echt aan... Dat was een soort stille plek geworden in onderzoeken. Daar is nu van alles aan de hand met... er zijn allerlei nieuwe praktijken geopend van transport, vervoer via Albanië, et cetera. Albanië was vroeger ook al een enorme route voor wapenhandel, illegale wapenhandel. Nou ja, daar vond van alles in plaats. Daar waren ook Nederlanders bij betrokken, uiteraard. Ja. Ja, dat zijn een beetje de verschillen. Dat de Sacra Corona Unita was altijd een beetje het suffertje.
En nu zijn ze
en
de
nu
grote
zijn ze ineens
dus
weer heel erg... Ja, er vinden veel moorden plaats.
Maar kan niet zeggen dat het allemaal gewoon per regio... de naam hangt af van de regio waar ze zitten.
De naam, in de beginnen waren ze allemaal heel plaatselijk georiënteerd. Dat is nog steeds heel belangrijk. Maar je ziet, een organisatie als een Drangheta is enorm internationaal geworden.
Oké. Ik ga even naar Willem. Goedemiddag, Willem.
Ja, goedemiddag.
Ja.
Zegt u maar. Nou, ik moet het zeggen.
Ja, jij moet het zeggen. Jij.
Ja, nou, ik zat me af te vragen van of die mensen... Nou, ten eerste zat me af te vragen, wat verdient een beetje een gemiddelde mafiosi zo per jaar? Wat verdient die? En ja, ze zeggen ook dat je van geld niet gelukkig wordt. Worden zij daar wel gelukkig van? Of eigenlijk ook niet?
Stan, hoe is dat geregeld? Wat is het gemiddeld inkomen van een beetje, ja, zeg maar, mafiosi? En hoe zit het met de geluksfactor?
Nou, om het
eerst... Hebben ze een CAO-vraag, nee. Regisseur hier?
Nee, hele slechte arbeidsvoorwaarden.
Ik geloof het ook,
Ik vind ook dat de fiscus niet goed genoeg is.
Ik kan daar niet, zeg maar, in gemiddelde iets over zeggen. Wat misschien wel een aardig voorbeeld is. Maar dan heb je het ook echt wel over een topper in dat bedrijf. Dat is de man die twee Van Gogh-schilderijen... die onlangs zijn teruggevonden, had geheeld in Amsterdam. Mm-hmm. Raffaele Imperiale. En die heeft eigenlijk vanuit zijn koffieshop... die had een koffieshop gekocht in Amsterdam. En van daaruit heeft hij eigenlijk een soort heel drugsimperium opgebouwd. Want op een gegeven moment ging hij ook, zeg maar, in de ecstasy... en in de cocaïnehandel enzovoort. Hij werkte daarbij samen met de Napolitaanse maffia... met een bepaalde clan. Die ook voorkomt in de film en het boek Gomorra. Dat is eigenlijk die clan die daar beschreven is... Mm-hmm. En van deze man hebben wij, bleek uit gerechtelijke stukken, die ook in ons boek worden genoemd. Hij heeft jarenlang per jaar 2 ton cocaïne geïmporteerd. En 2 ton is dus 2000 kilo. En dat vertegenwoordigt, als je heel voorzichtig schat, 100 miljoen euro. Dus dat is natuurlijk, dan moet je natuurlijk nog als importeur wel wat kosten betalen. Hè? Je moet natuurlijk douaniers omkopen, je moet vervoer regelen enzovoort.
Maar je kan er wel een leuke middenklasse van kopen.
Nou, precies. En die had hij ook. Zeiljacht, vele auto's, die schilderijen enzovoort. Dus daar is een behoorlijk kapitaal in beslag genomen. Want hij is, inmiddels werkt hij dan ook samen met justitie.
Hij is ook een banditti geworden.
Niet formeel, maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Een soort van, ja.
Ja, oké. Nou, dat was hier. Maar dus Willem, ze verdienen in elk geval... als je het een beetje goed doet en de juiste connecties hebt... kan je er aardig wat aan verdienen. Marianne, goedemiddag. Marianne? Oh ja, ik heb je nu. Marianne, sorry, ik had je niet aangeklikt. Goedemiddag.
Goedemiddag, Marianne, hoi.
Hi.
Ik had een vraag betreffende de wetgeving. Ik hoorde vanmorgen op BNR dat er mogelijk ook wordt gekeken... naar het aanpassen van de wetgeving in Nederland. En net hoorde ik dat het heel lang, heel 4 rechtszaken had geduurd... voordat het maffiakopstuk uitgeleverd kon worden aan Italië. En dan vroeg ik me af, wordt er dan gekeken naar wetgeving... dat wij makkelijker uit kunnen leven als er maffia-gerelateerde activiteiten worden, waargenomen? Of wordt er dan gekeken dat wij ze hier kunnen straffen? Want als ze dan hier blijven, dan schijnt het dat de gevangenis niet zoveel effect op ze heeft.
Ja.
Toen was ik benieuwd naar welke wetgeving er gekeken gaat worden. Dat ze makkelijker, het liefst dat ze makkelijker uitgeleverd kunnen worden.
Ben je daarvan op de hoogte, Cecile? Als ze al bezig zijn met wetgeving daarover. Ja, nou, de formatie is die bezig.
Nee, dat weet ik niet. Inderdaad. Dus die hele, ik bedoel, we zijn al sinds maart een land zonder eigenlijk een regering. Dat vind ik ook wel bizar.
Dus wetgeving gebeurt ook helemaal niet.
Daar gebeurt ook helemaal niks in.
Zo maar, is dat maffiapraktijk, toch? Als je geen regering hebt.
Het is natuurlijk wel gek hoe dat... Ik ken natuurlijk een voorbeeld uit mijn eigen onderzoeken. Dat is namelijk van de meneer Theodor Kranendonk. Ik heb daarvoor regelmatig ook met een zogenaamde pentito overleg gevoerd. Emilio Di Giovine, een ex-bos van de 'Ndrangheta uit Milaan. Waaraan onze geweldige Nederlander ook nog eens echt een veteraan, Theodor Kranendonk, 30 bazooka's had verkocht. Die man die was ook in verband te brengen met allerlei andere nare, echt nare dingen. Dus, maar vooral heel veel wapenhandel, afvalhandel en oliehandel. Die man was op een gegeven moment gearresteerd in Zwitserland door de Italiaanse justitie. heeft toen een tijdje notabene in een soort huisarrest in een luxe kliniek gezeten, maar is daaruit ontsnapt met behulp van een Nederlandse diplomaat destijds, meneer Ooms, Charles Ooms. Die is daarna met via duistere wegen, zeg maar, en andere verder weg diplomatieke posten op de een of andere manier uit beeld verdwenen. Maar blijft staan dat meneer Theodor Kranendonk gewoon eigenlijk niet is berecht. Die werd opgepakt naar aanleiding van mijn onderzoek. Wat er daarna gebeurde was dat hij eerst werd verhoord door een rechtercommissaris, zoals gebruikelijk is, en hij werd vastgehouden. De dag daarop werd hij voor de tweede keer voor het eerst verhoord en vrijgelaten. Omdat er zogenaamd geen gevaar voor vluchten zou zijn. Nou, dat vond ik zelf al vrij bizar. En uiteindelijk heeft...
Dat is gewoon hier gebeurd.
Dat is gewoon hier gebeurd. Italiaanse justitie, er zijn meerdere uitzendingen met Argos Radio van de VPRO ook over geweest. Waarin de Italiaanse justitie zich duidelijk opwond. Dus een aantal supermagistraten zich duidelijk opwonden over van wat is Nederland nou in godsnaam aan het doen? Waar slaat dit op? Die man die moet gewoon vastzitten, dit en dat en zo. En dat gebeurde maar niet, dus er kwamen steeds weer aanvragen vanuit Italië van pak die man op. Er is toen nog een proces over geweest. In de tussentijd had meneer ook Ines Wesky als advocaat. En
ja, daar kwam hij nooit meer weg.
Toen kwam hij vrij.
Toen kwam hij vrij, ja, nee, dan kan je Ines overal eens even
en, als advocaat. Hij is hertrouwd met een vrouw die zijn verpleegster, die 30 jaar of 40 jaar jonger is dan hij. Dat weet ik ook nog.
Jouw onderzoek heeft tot meerdere aanhoudingen geleid door de politie. Even kort, welke aanhoudingen heb je allemaal op jouw konto kunnen schrijven? Hoe
nou
gaat
ja,
toe?
Die Theodor Kranendonk, een man die grootschalig in afvalhandel, dus dan moet je ook denken aan afval wat in Somalië en sportgerecht is gekomen, bezig was. Grootscheepse, hoe heet dat, wapenhandel. En dat stamt dus ook al van een hele tijd geleden. Dat was niet zomaar één akkefietje met meneer Di Giovine. Verder inderdaad meneer Santolla, van wie ik de naam had gehad, van een Italiaanse rechter, van een Italiaanse magistraat. En dan was er nog een meisje wat in het verband van die Ndrangheta-familie van Di Giovine, waarmee ik dus op een gegeven moment ook met Brandpunt een interview heb gedaan. Die is op een gegeven moment ook opgepakt. Een meisje dat op een gegeven moment dus in Portugal was opgepakt. Ik was het even kwijt. Ze is vervolgens uit de Portugese gevangenis op de een of andere manier vrijgekomen. En daar moet een zak geld van de Ndrangheta-familie bij betrokken zijn geweest. Maar dat Spong heeft dat niet ontkend, zeg maar. Die was toen haar advocaat. En deze mevrouw, Barbara, die is toen op een gegeven moment opgedoken als leerlinge bij de politie van Den Haag. Een praktijk, een werkopleiding. Nou ja, die is haar baan kwijtgeraakt. Want ja, ja, ze werd gezocht door Portugal.
Nou, ik ben zo meteen na de break, ben ik even benieuwd hoe gevaarlijk jullie werk eigenlijk is. En dat wil ik ook even van stand weten. Zijn jullie wel eens bedreigd? Houden maffia jullie extra in de gaten? Heb jij vragen erover? Laat het nog even weten. We hebben nog een kwartier. Kan je bellen. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de maffia. Jij kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, of bellen op 020-468-4x0. Met mij journalisten Cecile Landsman en Stan de Jong. En deze weten er beide alles over. Maar ik ga eerst even naar New York, want daar zit Bernard Hammelburg. Ook zo'n plek waar de maffia actief is. Bernard, wat ga je doen in BNR De Wereld?
Ja, denk alleen maar aan de Godfather, ja, Jürgen. En Lucky Luciano en John Gotti. Het krioelt hier nog steeds, hoor, volgens mij. Van
die
de
zijn toch dood?
Die zijn dood, maar ze hebben allemaal
Maar die families die zijn er nog steeds. Als je hier in Little Italy komt, dan zie je nog steeds van die obscure, rare mannetjes.
En dus heb je ook de trampines erbij?
Geweldig, ja. Oké, wij gaan direct praten over... misschien een beetje in dezelfde sfeer. In de politieke maffia Noord-Korea.
Oh ja.
En hoe gaat Rusland daar nou mee om? Want in de Veiligheidsraad hier in New York steunen ze resoluties die tegen Noord-Korea. Maar tegelijkertijd is het een van de bondgenoten. Ze doen wel zaken met ze. Ze vinden ook sancties eigenlijk onzin, hoewel ze er dan wel weer voor stemmen. Dus hoe zit het nou precies? Ga ik allemaal bespreken met Hubert Smeets, Ruslandkenner. En ik praat met Sophie in het Veld, Europarlementariër voor D66. Zij heeft een boek geschreven, bijna een pamfletachtig boek over de Europese Unie. waar ze erg veel van houdt en ook met veel passie over vertelt. En dat boek heet ook Europese idee. En dat idee is een woordgrap, want dat schrijf je met een I en een D. Dus het is zowel
de identity.
Ja, identity, maar ook ideologie of geloof of zo. Dus daar ga ik straks over praten.
Top. En heb je natuurlijk ook nog weer een stukje over de toetie, de capo die toetie capi. En dat is natuurlijk Don Trumpie. Daar gaan we nog
even over. Reken maar. En dat doen we dit keer met Koen Petersen.
Nou, we zijn heel benieuwd. Zometeen dus, dames en heren, om 3 uur live vanuit New York. Onze eigen Bernard Hammelburg met BNR De Wereld. Ik heb het net gezegd, je kan bellen als je vragen hebt. En ik zie hier dat Henk al een tijdje hangt. Goedemiddag, Henk.
Ja, goedemiddag Jurgen. Ik hang inderdaad al een tijdje.
Mijn excuses daarvoor.
Ja, ik heb een hele belangrijke vraag die ik denk dat iedereen die bezighoudt.
Ja, dat hopen we dan maar.
Wanneer houden alle media eens een keer op om bepaalde criminelen te bestempelen als topcriminelen? Het is en blijft uitschot. Het verdient absoluut geen respect. Punt.
Maar het is wel de top van een uitschot. Ik bedoel, je hebt kruimeldieven, dat zijn de kleinere criminelen. En je hebt de grote jongens, dat zijn de zware boys. En daarom zeggen ze top. Je moet het ook niet zien alsof ze verheerlijkt worden. Het blijft een crimineel natuurlijk.
Ja, jij kunt het ook niet laten, hè?
Ja. Sorry, misschien altijd meer mensen bezig, maar ja, we hebben het nou eenmaal zo genoemd. Het spijt me dat ik niet meer voor je kan doen, Henk. We gaan verder met onze vraag hier. We hebben het over de maffia. Heb je wel eens zelf mafiosi ontmoet, Stan?
Wij hebben twee kroongetuigen. Dus dat zijn dan overgelopen mafiosi, zou je kunnen zeggen. Maar dat zijn wel echte maffia-figuren. Die hebben wij gesproken voor ons boek.
En waren die open? Of,
Ja, dat moeten ze ook wel zijn. We hadden het toen straks over het katholieke biechten. Mm-hmm. Als je spijt op tand wordt, Bentito, dan moet je ook alles opbiechten. Dus die mensen hebben eigenlijk niks meer te verliezen, zou je kunnen zeggen. Je hoopt dat ze goed beschermd worden. Maar daarin, de vraag was toen ook van, hebben ze daadwerkelijk vroeging? Nou, bij één iemand was dat niet echt het geval eigenlijk. Die sprak zeg maar op een hele coole zakelijke toon ook over alle liquidaties die hij had verricht. Hij had eigenlijk enorm genoten van het leven als mafioso. Bij de ander lag dat wat genuanceerder. Die had met name toen die kinderen kreeg, begon hij toch te twijfelen over de, laten we zeggen, normen en waarden die hij via zijn familie, die ook al maffia was, had meegekregen.
Ja, want het gaat van generatie op generatie vaak met die families, hè?
Ja.
Cecile, ja.
Ja.
Dus het is ook bijna normaal als je als maffiazoon geboren wordt, dat je zelf ook don wordt op een gegeven moment.
Ik heb mijn allereerste artikel dat ik schreef vanuit Italië was een interview met een zekere Teresa Principato. Zij was magistraat in Palermo. En zij was gespecialiseerd in de rol van vrouwen binnen de maffia, dus binnen Cosa Nostra. En zij heeft me toen een verhaal verteld van een vrouw waarvan de man was vermoord door, zeg maar, collega mafiosi. En zij heeft toen, in een of andere fete natuurlijk, tussen klens, zij heeft de bebloede jas van haar man jarenlang bewaard, totdat haar zoon oud genoeg was, dus zeg maar ergens op de grens van volwassen, heeft hem die jas aangetrokken en zei, nou ga je wraak nemen.
Wauw, dus het blijft gewoon het.
De vrouwen zorgen echt voor de aanvoer van de kweekvijver. En je moet je verder niet iets anders voorstellen. Dat als je. Kijk, als jij een wassenaar opgroeit, dan ga je op een bepaalde manier gedragen. Maar als jij in een buurt als San Basilio in Rome, of wat vergelijkbaar is met Scampia in Napels, of Zen in Palermo, et cetera, dan groei jij dus op in de cultuur die jou omringt.
Dan ga je niet
en
op
je
hockey,
moet daarin
maar op
overleven.
Dan ga je niet op hockey, maar op schietles.
Bijvoorbeeld.
Ja, oké. Okay. Vraag die ik hier binnenkrijg via WhatsApp van Marielle. Die vraag van, is jullie werk eigenlijk gevaarlijk? Ben je wel eens bedreigd, dan?
Nee.
Niet? Okay. Sorry.
Nee, ik ben niet bedreigd, maar ik heb wel in het onderzoek naar Theodor Kranendonk heb ik van op allerlei niveaus, dus van Italiaanse politie en justitie en Nederlandse politie, heb ik echt meerdere waarschuwingen gehad van kijk alsjeblieft uit, want dit is een gevaarlijk heerschap.
Ja.
En daar heb ik me toen op een gegeven moment wel iets van aangetrokken, terwijl ik er meestal nogal melig van word.
En jij Stan?
Nou, zoals ik al zei, we zijn nu vanaf 2009, 2010 met het onderwerp bezig. We zijn nooit bedreigd. Het is wel eens zo, maar ja, dat kan je ook met andere artikelen voorkomen. Een tijdje terug kreeg Koen bijvoorbeeld dan een sms'je van iemand die, laten we zeggen, gerelateerd is ergens aan die maffia die geïnfiltreerd is in de Amsterdamse bloemenveiling. Hè? Het
verhaal wat ook in ons boek uitgebreid beschreven wordt. Mm-hmm. En dat is dan met de boodschap, je moet rectificeren, weet je wel. Maar ja, dan kun je het natuurlijk moeilijk een bedreiging noemen. Dus godzijdank hebben wij daar tot dusver geen last van gehad.
Wat is die relatie met de bloemenveiling?
Nou, dat is eigenlijk een van de voorbeelden waarin de Italiaanse maffia ook daadwerkelijk geïnfiltreerd is in onze economie. Er was een hele familie, een familiebedrijf op de bloemenveiling, jarenlang daar actief geweest. En die, men dacht allemaal dat dat eerzame handelaren waren, maar die smokkelden drugs tussen de tulpen door. En die daarmee gerelateerd waren er ook anderen die zeg maar enorme bestellingen deden en die vervolgens niet betaalden, waardoor er ook faillissementen zijn ontstaan. Dus dat was best wel een ernstige zaak.
Ja, oké. Ik ga even naar Ron. Goedemiddag, Ron.
Goedendag. Ik val zomaar even binnen. Ik zag pas een stukje op een zo'n sensatiesite, dat ging over hangjeugd bij Zaandam. En toen zag ik een ander videootje. Er stond iemand een trouwerij te filmen in Antwerpen. Van zo'n. Er stonden eigenlijk drie straten helemaal vol met sportauto's. De duurste sportauto's. Ik heb nog nooit zulke auto's gezien. En dat blijkt dus de Marokkaanse maffia te zijn. Mm-hmm. En ik vraag mij af wat dit nou voor gevaar heeft in onze samenleving. Want dit soort mensen horen bij mijn weten gewoon uit Europa gezet te worden. Sowieso. Ja.
Lossen we daarmee het probleem op als we de maffia uit Europa, de Marokkaanse maffia uit Europa zetten?
Nou ja, kom maar met een plan.
Ja. Nee, maar daarom, kijk, ik begrijp wel de dingen van Ron. Ik begrijp het heel goed dat te denken van, ja, weet je, ik bedoel, at the end of the day, onze vijanden. Maar volgens mij is het zo dat in de samenleving, zo oud als de mens is, we altijd wel mensen hebben gehad aan de onderkant van de samenleving. Met van alle bevolkingsgroepen en van alle soorten, zeg maar, komaf. Hoe erg is het in Nederland gesteld als je kijkt naar de geschiedenis? Hebben we een geschiedenis van georganiseerde underground misdaad die al heel lang terug gaat? Of is het iets van de laatste jaren, vanaf zeg maar de multiculturele samenleving in Nederland begonnen is?
Nou ja, er wordt natuurlijk gezegd dat op de een of andere manier dat het vroeger allemaal onschuldiger was en een beetje grappiger. Hè? Mm-hmm. Zoals de Klepper-familie op de Zeedijk. Wat natuurlijk ook wel krankzinnig was, want toen de oude Klepper doodging, toen werd er ook. En ik kwam daar toevallig in verzeild in die begrafenisoptocht.
Ja.
Ik dacht ineens, wat ben ik nou in Sicilië of zo? En dat was ook een. Het deed me heel erg denken aan een processieachtige optocht.
Ja, ja.
Zoals in Sicilië. Nou, we hebben de begrafenissen gezien van de Witte Koets. Hoe heet hij ook alweer? Ex-vriendje van Holleder.
Precies, ja.
Dus,
ja. Korverhout,
ja. Nou, dus daar.
Laten we het kort houden. Eigenlijk zullen we altijd wel de georganiseerde misdaad hebben. Zolang de wetgeving bestaat, zullen we altijd mensen hebben die proberen op een oneerlijke manier geld te verdienen. En daar is de maffia onderdeel van. Zij het dan beter georganiseerd dan een normaal kruimeldiefje dat alleen maar een handtasje van een vrouw probeert te trekken op het Centraal Station. Ik wil mijn gasten bedanken van vandaag. Ik vond het hartstikke fijn, Cecile, dat je naar de studio bent gekomen. Ja, dankjewel voor alle toelichting. Stan, bedankt dat je aan de telefoon bent gebleven. Succes met het boek. En ik wil iedereen bedanken die gebeld heeft, die zijn vraag gesteld heeft, die gewhatsappt heeft. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter, @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR De Wereld. Ik ben er morgen weer. Vanavond ga ik gewoon lekker naar een echte maffia musical. The Lion King. Hoe leuk is dat?